Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Nederland levert onderdelen voor Israëlische gevechtsvliegtuigen die een belangrijke rol spelen in de Gaza-oorlog. Maar moet Nederland die onderdelen wel leveren? Redacteur Steven Deriks ziet dat ambtenaren waarschuwen voor mogelijke schending van het oorlogsrecht door Israël. Toch grijpen bewindslieden niet in.
Op vliegbasis Woensdrecht in Zuidwest-Brabant staat een heel groot distributiecentrum van 3000 vierkante meter. Dat helemaal tot de nok vol zit met reserveonderdelen van militaire toestellen. En dan moet je denken aan gevechtshelikopters zoals de Apache of de Chinook. Onderdelen voor de F-16. Maar nu ook onderdelen voor de F-35. Dat is het nieuwe gevechtsvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht. Maar ook van een heel aantal andere landen. En dat distributiecentrum is niet zomaar alleen voor Nederland bedoeld. Dat is bedoeld voor alle landen in de Europese regio. En daarbuiten die met die F-35 vliegen. Dus in totaal levert dat distributiecentrum de onderdelen voor 500 F-35's in Europa en daarbuiten, waaronder ook Israël. En de vraag is natuurlijk of wij die onderdelen wel moeten leveren of moeten doorleveren. Want Nederland heeft een wapenexportbeleid en normaal gesproken leveren geen wapens aan landen in de regio's waar oorlog wordt gevoerd. En dat is al helemaal een probleem, omdat er aanwijzingen zijn dat Israël zich misschien schuldig maakt aan schendingen van het humanitair oorlogsrecht door op zo'n grote schaal te bombarderen in een heel dichtbevolkt gebied.
What can you report at this stage?
This is a missile attack right in the middle of Gaza City.
Israeli strikes on the Gaza Strip intensifying. One, according to several witnesses, damaging a refugee center in southern Gaza.
Israel striking two more refugee camps as the death toll soars towards 10,000.
Samen met collega Pim van den Doel zijn we gaan onderzoeken hoe het nou zit met die leveringen van F-35 onderdelen. En in bredere zin wat er eigenlijk allemaal aan de hand is bij buitenlandse zaken. Want daar is eigenlijk grote onrust ontstaan naar aanleiding van de oorlog in Gaza en de positie die Nederland inneemt. En hoewel er verschillende waarschuwingen zijn geweest, zowel binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken als vanuit de ambassade in Tel Aviv, dat Israël zich mogelijk schuldig maakt aan schendingen van het humanitair oorlogsrecht, gaan de leveringen gewoon door.
En wil je mij even meenemen naar hoe dat precies gaat met die export van die onderdelen? Je noemde het al even kort, maar hoe gaat dat precies?
Als het gaat om onderdelen voor de F-35... hoeft Israël niet elke keer een aparte vergunning aan te vragen. Dat zou een beetje raar zijn, hè? Voor ieder boutje en moertje moet je dan allemaal formulieren invullen. Dus het is een soort van overkoepelende vergunning met nummer NL009. En op grond daarvan worden die spullen uitgevoerd. En in de praktijk gaat er gewoon een constante stroom van onderdelen van Woensdrecht naar Israël. De douane houdt daar toezicht op. Maar omdat het om een constante stroom spullen gaat, is dat eigenlijk gewoon een formaliteit.
En hoe belangrijk zijn die F-35 onderdelen dan voor Israël nu?
Ja, nou eigenlijk heel belangrijk, hè? Want dit is een heel technologisch wapensysteem dat heel hard vliegt onder hele extreme omstandigheden. En gevechtsvliegtuigen hebben daarom eigenlijk voortdurend onderhoud nodig. Je moet eigenlijk je realiseren dat voor elk uur dat zo'n F-35 vliegt, wordt er een aantal uur aan de grond gesleuteld aan het toestel.
Elke keer?
Bijna elke keer, ja.
Dat is echt bizar.
Ja. En vooral de F-35 is erg onderhoudsgevoelig. Dus een beetje gechargeerd zou je kunnen zeggen dat als die reserveonderdelen er niet zouden zijn, dan kan er niet gevlogen worden. En we hebben natuurlijk uitgezocht in hoeverre die F-35 daadwerkelijk betrokken is bij die bombardementen. En we weten dat dat zo is. De chefstaf van het Israëlische leger is ook langs geweest op de basis waar die F-35 staan. En daarbij kreeg hij ook een soort briefing waarin hem werd verteld hoe geweldig dit nieuwe toestel is. Want de grondtroepen konden veel beter communiceren met die straaljager in de lucht. Waardoor ze veel preciezer bommen konden afwerpen op 20 meter van de militairen. Dus je moet je voorstellen, dit toestel is echt top of the bill op dit moment. Als het gaat om jachtvliegtuigen. En natuurlijk zet Israël dat toestel in. En ja, is het belangrijk.
Ja, en heeft dus onderdelen nodig. Als ik dit zou horen, het is misschien een beetje gechargeerd, maar indirect speelt Nederland dus toch een belangrijke rol in die oorlog die er nu gaande is. Hè? En dan vraag ik me toch af, mogen wij dan zomaar die onderdelen naar Israël sturen?
Nou, het mag wel, maar in Nederland hebben we een wapenexportbeleid en is eigenlijk het beleid om geen wapens te leveren aan landen in regio's waar oorlog is. En al helemaal niet als er aanwijzingen zijn dat een land zich schuldig maakt aan overtredingen van het oorlogsrecht. Als er oorlog wordt gevoerd, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar komen altijd mensen bij om het leven. Maar volgens de Genèvese conventies moet je bijvoorbeeld de burgerbevolking ontzien.
Ja.
En we weten dat er in Gaza al ruim 11.000 doden zijn gevallen. Waaronder natuurlijk ook Hamas-strijders. Maar
Veel burgers.
Heel veel burgers. Ja. En daarom kun je dus de vraag stellen of dat nog wel in overeenstemming is met de Genèvese conventies en het humanitair oorlogsrecht. En we weten dus ook zeker dat er binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken daar ook echt zorgen over zijn. Dat daar ook intern wordt gerapporteerd van ja, we weten niet alles. Hè? We hebben niet alle feiten, maar we maken ons daar wel ernstige zorgen over.
Ja, gaan we zo op door. Want hoe gaat dat dan nu bij Israël? Hoe gaan wij, om maar even zo te zeggen, daar nu mee om?
Nou ja, op 7 oktober is natuurlijk een verschrikkelijke terreuraanval van Hamas geweest. Vervolgens is er een hele sterke reactie van Israël gekomen. En dat roept vragen op. En ook bij de douane zijn ze zich gaan afvragen. Hé, maar wacht even. We hebben hier nu een aanvraag liggen. Israël wil je spullen komen halen, maar er is daar een oorlog aan de gang. Moeten we daar niet even beter naar kijken? Dus de douane heeft zich gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken met de vraag. Wil de minister ingrijpen op dit dossier? Ja, de douane meldt zich dan bij de betreffende ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die hebben dat voorgelegd aan de minister. Dus die schrijven dan een nota waarin ze dus uitleggen wat er aan de hand is. En de vraag wordt aan de minister voorgelegd. Wilt u nu ingrijpen? Wilt u stoppen?
Mm-hmm.
Of wilt u gewoon doorgaan? En dan vervolgens worden daar ook argumenten gegeven van u kunt het nu stoppen en dan geeft u deze en deze argumenten. Want er is zorg dat Israël mogelijk het humanitair oorlogsrecht overtreedt. Dus ik grijp in.
Een soort waarschuwing, hè?
Ja, dus dat is scenario A. Mm-hmm. En tegelijkertijd staat er dan ook, ja, er is ook scenario B. U laat het doorgaan, want er spelen ook hele andere belangen. Namelijk, Israël is een hele belangrijke bondgenoot van Nederland. Ja, uiteindelijk hebben die ambtenaren gezegd, er is keuze A en er is keuze B. Wij adviseren keuze B, niks doen. Er is dus niks gebeurd. Dus die leveringen gaan tot op dit moment gewoon door.
En waarom denk je dat de minister heeft besloten om niks te zeggen en gewoon door te gaan?
Ja, er zijn twee hele belangrijke redenen. De ene reden is dat wij natuurlijk meedoen aan dat F-35-programma. Nou, om dat goed te kunnen vertellen, moeten we eigenlijk 20 jaar terug in de tijd, naar 2002, of al meer dan 20 jaar. Toen besloot Nederland om deel te gaan nemen aan de ontwikkeling van die F-35. Dat is een Amerikaans project geweest, het duurste defensieproject ooit. En het idee daarachter was eigenlijk, als wij nou meedoen met de ontwikkeling van dit toestel, dan zitten we straks vooraan als het gaat om werk. Dus dat is heel belangrijk voor onze werkgelegenheid. Dat is belangrijk voor de Koninklijke Luchtmacht.
Mm-hmm.
Dat is een programma van Amerika, onze allerbelangrijkste bondgenoot. Dus ja, als wij ineens zouden zeggen, ja, we hebben nu dat distributiecentrum, maar ja, het kan zijn dat we even geen zin hebben om onderdelen te leveren aan een bepaald land. Ja, kun je nagaan hoe dat valt in het Pentagon. Die zullen dan nadenken over de vraag, moet dat distributiecentrum dan wel in Nederland staan?
Ja, en de VS is natuurlijk een bondgenoot van Israël.
Jazeker. En Israël is ook een belangrijke bondgenoot van Nederland. Laten we dat niet vergeten.
Ja.
Ik bedoel, als je kijkt naar wie zijn de trouwste bondgenoten van Israël, dan komt denk ik op één de Verenigde Staten, dan komt Duitsland, dan misschien Oostenrijk en dan Nederland al. Dus van oudsher steunen wij Israël altijd.
Het klinkt hè, zo alsof die politieke belangen belangrijker zijn, die politieke banden belangrijker zijn.
Ja.
Hoe is daar dan verder op gereageerd binnen de politiek?
Nou ja, dan zie je een hele duidelijke tweedeling die je voortdurend ziet nu in de politiek als het gaat om de oorlog in Gaza. Dat wil zeggen, het linkse deel van de Kamer roept moord en brand. Die zeggen de leveringen moeten onmiddellijk worden gestopt.
Zoals? Wie zegt dat?
Nou ja, GroenLinks, PvdA, D66, SP natuurlijk. Mm-hmm. En aan de rechterkant van de Kamer vinden ze het allemaal onzin en moeten we achter Israël staan. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij op het moment dat Israël zichzelf moet verdedigen, dit soort hele belangrijke onderdelen gaan weigeren, waardoor zij niet meer met een F-35's kunnen vliegen.
Ja, en wat zegt onze eigen demissionair premier daarover?
Nou, Mark Rutte heeft natuurlijk op allerlei momenten gezegd dat hij vindt dat Israël niet te ver mag gaan. Dus hij heeft ook gezegd, het optreden van Israël, militair optreden bedoelen we daarmee, moet proportioneel zijn.
Staat u nog altijd onvoorwaardelijk achter Israël?
Zeker, en maar er hoort altijd bij, binnen de grenzen van de proportionaliteit en het internationaal oorlogsrecht. Dus dat zullen we ook altijd benadrukken, dat wij verwachten dat Israël als democratie in hun reactie op deze verschrikkelijke terroristische aanslag zich daaraan zal houden.
Ja, en ja, dan denk ik meteen, ja, vindt Nederland het nog proportioneel dan?
We weten dat waarschuwingen zijn geuit binnen het ministerie, maar ook vanaf de ambassade in Tel Aviv. Daar is een memo verstuurd met een soort van analyse over de militaire situatie en de Israëlische oorlogsstrategie. Het is een memo dat is opgesteld door de Nederlandse ambassade en meer specifiek door de defensieattaché. Een militair die de diplomatieke status heeft en die zit daar met een heel team trouwens. En een van de taken van een militair attaché is om te rapporteren over militaire zaken. Dus die stuurt rapporten en analyses over wat daar aan de hand is. Ja, en daar staan hele verontrustende dingen in.
Ja, wat staat erin?
Nou, er staat bijvoorbeeld in dat Israël eigenlijk vanuit emotie handelt. Mm-hmm. Wat heel gevaarlijk is als het gaat om oorlog voeren natuurlijk.
Dat lijkt me ook, ja.
En het memo wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat de mensen die de oorlog nu analyseren op de ambassade, dat die elementen zien van de zogeheten Dahia doctrine. En Dahia is een wijk in het zuiden van Beirut, waar in 2006 ook werd gevochten omdat Hezbollah Israël had aangevallen en volgens Israël Libanon was binnengevallen. En wat we daar voor het eerst toen hebben gezien is dat Israël toen een soort van tactiek van verschroeide aarde heeft toegepast. Ze hebben echt gezegd, oké, we gaan nu bombarderen, maar we houden er niet alleen bij alleen militaire doelen. We vernietigen ook de bruggen, de wegen, civiele infrastructuur. We zorgen ervoor dat Hezbollah goed weet dat als zij het nog een keer doen, dat ze daarvoor een hele hoge prijs zullen betalen. Nou ja, en in dat memo staat heel duidelijk, we zien elementen van die Dahia-doctrine nu worden toegepast bij deze oorlog in Gaza. En dat is mede een verklaring voor het enorme aantal burgerslachtoffers dat er nu valt.
Ja.
En er wordt ook de term gebruikt, onevenredig geweld.
Nou, dat lijkt me heel duidelijk.
Ja, dus eigenlijk is het een soort van strafexpeditie.
Ja.
En ja, dat mag ook helemaal niet in het oorlogsrecht. Hè? Dus in het oorlogsrecht moet je burgers ontzien. Je moet eigenlijk geen civiele doelen bombarderen. Behalve dan als daar echt een hele harde militaire noodzaak voor is. En je mag zeker militair geweld niet gebruiken voor het bestraffen van de hele bevolking.
En nu hoor ik dat er dus allerlei waarschuwingsgeluiden zijn over deze oorlog en over hoe Israël omgaat met het oorlogsrecht. Wat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover?
Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde tegenover ons heel weinig zeggen over alle interne kritiek en signalen over mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Natuurlijk door Hamas, maar ook door Israël. Als we ze vroegen naar concrete documenten, zeiden ze, ja, daar gaan we niet op in. Het gaat om het beleid en wat er intern wordt geadviseerd. Dat is niet aan jullie, dat is voor ons. Dat is vertrouwelijke informatie.
En wat laat het zien, denk je, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich zo opstelt?
Nou, wat we weten is dat er een hele grote groep ambtenaren op het departement zich ontzettende zorgen maakt en zich heel erg kwaad over maakt ook. Daar hebben we ook over geschreven. Hè. Er is een brief ook verstuurd door ruim 400 ambtenaren die daar anoniem overigens hun handtekening onder hebben gezet. Want iedereen is toch een beetje bang voor de gevolgen hiervan. Maar er is dus echt door een hele grote groep ambtenaren op het departement geprotesteerd tegen de slappe Nederlandse houding op dit dossier. En die mensen vinden het is verschrikkelijk wat daar gebeurt in Gaza. En Nederland moet daar iets van vinden. En al helemaal omdat Nederland natuurlijk van zichzelf vindt dat wij het internationaal recht overal ter wereld moeten beschermen en bevorderen. Dat staat zelfs in onze grondwet. Hè? Ja. Artikel 90 van de grondwet staat, Nederland wil de internationale rechtsorde bevorderen. En het humanitair oorlogsrecht is daar een hele belangrijke component van natuurlijk.
Ja.
En ondertussen zitten heel veel ambtenaren echt in gewetensnood. Mensen slapen slecht. heleboel ambtenaren hebben zich ziek gemeld omdat ze dit dossier niet aankunnen. En we weten ook dat iemand inmiddels al ontslag heeft genomen vanwege het Nederlandse standpunt in deze oorlog. Die kan het gewoon niet dragen.
Ja, want al die kennis die jullie nu hebben, hè, hoe komen jullie daaraan?
Nou ja, de ambtenaren zijn dus heel erg bezorgd over wat er gebeurt. Er is daar enorme onrust ontstaan op het ministerie. En dat betekent dat er ook mensen zijn die met ons praten daarover. Wat natuurlijk helemaal niet mag, hè? Ik bedoel, een ambtenaar moet loyaal zijn, moet rapporteren aan de minister.
Ja.
En moet verder zijn mond houden, want de politiek neemt de beslissingen. Maar ja, wat doe je als er zoiets op het spel staat, als het gaat om het internationaal recht, als het gaat om 10.000 doden, ja, dan wordt het ineens een ander verhaal.
Ja.
En die documenten waaruit wij citeren, die zijn vertrouwelijk. Die zijn niet staatsgeheim of zo, zijn niet supergeheim. Het gaat wel om vertrouwelijke informatie. En ambtenaren mogen natuurlijk die informatie niet zomaar delen met de buitenwereld. En dat is ook strafbaar. Dus inmiddels heeft de Buitenlandse Zaken ook aangifte gedaan van het lekken van informatie. En komt er waarschijnlijk ook een onderzoek van de Rijksrecherche wie dat heeft gedaan.
En wat zegt het nou, denk jij, over USA zelf en over Nederland zelf, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gewoon doorgaat op deze manier?
Nou, dat zegt dat buitenlandse politiek erg ingewikkeld is.
Oh,
ja.
Fijn dat je het even aankaart.
Ja, dat daar verschrikkelijke dingen tegen elkaar moeten worden afgehoord. Om dat dilemma te schetsen, hè, dit is niet iets fictiefs. Dit wordt ook gemeld door ambtenaren. Nederland spreekt Rusland natuurlijk aan op wat Rusland doet in Oekraïne. Hè, dus Nederland wil ook graag dat Rusland wordt vervolgd.
Ja.
Voor oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in Butsja, onder Kiev. Maar ook voor het aanvallen van een ander land. Dat mag namelijk helemaal niet volgens het VN-handvest. Nederland voert een actieve lobby in de hele wereld om landen ervan te overtuigen om deze lijn te steunen. Ja, en je moet je voorstellen wat er nu gebeurt. Hè?
Beetje meten met twee maten. Hè?
Meten met twee maten. Mensen die daar dus op wijzen op die dubbele standaard, die zeggen ook gewoon heel duidelijk. Ja, luister eens, het is omdat het Israël is, gedraagt Nederland zich ineens heel anders. Dus we hebben altijd het internationaal recht in het vaandel staan. We hebben er de mond vol van en nu gaat het over Israël en nu zwijgen we.
Ja, ja. Dan komt natuurlijk de logische vraag. Hoe gaat dit verder? En nu?
Nou ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk altijd. In dit geval helemaal. We weten dat de Kamer nu wil dat er een debat komt met minister Bruins Slot over deze kwestie. We weten dat er heel veel Kamervragen zijn gesteld die nog moeten worden beantwoord. En dat betekent dat het kabinet ook duidelijk moet laten weten hoe ze hier nu op reageren. Wat we ons wel moeten realiseren, denk ik, en we moeten natuurlijk wel ook de Nederlandse regering daarin recht doen, is dat er wel een groot verschil is tussen wat zeg maar voor de camera's kan worden gezegd en wat er achter de schermen gebeurt. En Rutte is natuurlijk al meer dan 12 jaar premier. Heeft een enorm netwerk. Kent heel veel mensen. Kent Netanyahu, de premier van Israël, heel lang. Is daar nu al 2 keer geweest. Heeft verschillende malen met Netanyahu gebeld. En de mensen die het kunnen weten, die vertellen ons dat daar echt stevig wordt gesproken. Dus als Rutte uit dat gesprek komt en hij zei het was een stevig gesprek, dan moet je je voorstellen dat hij het echt heeft gezegd. Benjamin, moet je luisteren. Als jij doorgaat met dit soort bombardementen waarbij zoveel slachtoffers vallen, dan op een gegeven moment verspil je gewoon de steun,
ja,
van je bondgenoten.
Waaronder wij.
Ook van ons. En dan moet je ook nog bij voorstellen dat Rutte dat dus niet in zijn eentje zegt, maar dat hij heel goed weet dat president Biden was ook op bezoek in Israël, dat hij dat ook zegt. Hè? Dus Nederland stemt dat wel degelijk goed af met andere landen. Dus achter de schermen worden de harde woorden gesproken. Maar voor de camera's blijft het bij zorg.
En intussen gaat de levering van die onderdelen naar Israël gaat gewoon door.
Ja.
Ja, kan dat gewoon?
Nou ja, er zijn organisaties die vinden dat het niet kan. Er is een aantal mensenrechtenorganisaties en hulpverleningsorganisaties hebben aangekondigd dat er een kort geding komt tegen de Nederlandse staat. En met precies dit argument van mogelijk worden schendingen van het oorlogsrecht gepleegd. En daarmee zijn die leveringen dus eigenlijk in strijd met de Nederlandse wetgeving. Ja, en ondertussen gaan de leveringen gewoon door.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ragok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.